Hoe is mogelijk? Ik doe dat nooit, maar deze keer was het zo vanzelfsprekend om jullie aan de hand van Lucas ook een beetje mee te laten doen. En wat ik op het scherm laat zien, om daar een aantal vragen op los te laten en er zo ook naar te kijken. Dus werk aan de winkel. Het wordt niet helemaal interactief, want dan ben ik veel te veel tijd kwijt en dan krijg ik ruzie met onze leidster ook, en terecht. Ik heb erboven gezet in onze bestemming wandelen. En dat is er alleen hoor, want de discipelen die hadden natuurlijk ontdekt dat de Heer opgewekt was. Maar het betekende niet dat Petrus, Johannes en Jacobus voor de rest van hun leven in hun eigen huis konden gaan genieten van het feit dat de Heer Jezus was opgestaan. Want er was werk aan de winkel. De boodschap van de opstanding houdt zoveel in voor mensenlevens. En we mogen dat ontdekken in ons eigen leven. En daar wil ik jullie een beetje in meenemen. En we mogen dat ook gaan bewerken in het leven van anderen. Dat de Heer opgestaan is. Het lijkt als je nu om je heen kijkt, straks gaan de mensen weer boodschappen doen bij de Hoogvliet en bij de Albert Heijn. En daar heeft Jezus het ook over. Van de mensen gaan gewoon door met hun leven, alsof er niets gebeurd is. Maar achter de schermen is er natuurlijk iets onwijs moois gebeurd door Pasen. Want Jezus is tot zonde geworden. Opdat de macht van de zonde gebroken zou worden. En iedereen die in Jezus gelooft, die gaat dat ook ontdekken. En die gaat ook nog meer ontdekken. Want Jezus, toen die stierf, daalde die af naar het dodenrijk. En het dodenrijk kon hem niet vasthouden. In Handelingen staat dat de weeën van de dood verbroken werden en hij kwam weer tot leven. Maar dat houdt zoveel in als je dat in Romeinen leest. Want je zou als het ware kunnen zeggen, de wortel van de zonde is gebroken door Jezus Christus. Want we merken het niet op, we gaan op een gegeven moment allemaal, voordat we, als de Heer niet eerder terugkomt, gaan we allemaal dood, worden we naar het graf gedragen, in de meeste gevallen. Maar er is wel een verschil. Want de mensen die Jezus niet aanvaard hebben als hun verlosser, die gaan inderdaad voor tijdige bewaring naar het dodenrijk. Maar wij zullen de dood voor eeuwig niet zien. Dus wij gaan naar boven. En dat houdt ontzettend veel in voor het leven nu. Want ja, we kunnen ons gaan verblijden over het feit, halleluja, ik heb eeuwig leven. Maar er is zoveel misgegaan. Toen de zonde in de wereld kwam. En er is nog zoveel mis in dit leven, omdat de zonde heerst. En omdat de dood door de zonde heerst. En wij mogen laten zien dat dat doorbroken is. En in de eerste plaats door ons eigen leven, maar ook door de boodschap. Maar wat een gigantische boodschap heb je dan te brengen. En dat hadden natuurlijk de discipelen ook. Dus als je kijk naar het verhaal van de discipelen, het valt me zo op. Lucas is de schrijver van het evangelie van Lucas, maar hij is ook de schrijver van Handelingen. Het is gewoon deel 1 en deel 2 van hetzelfde boek. En daaraan kun je ook al zien dat Lucas op een bepaalde manier naar de dingen kijkt. Hij schrijft het evangelie door leiding van de Heilige Geest zo op dat het één lijn is. En wij leven in de tijd van Handelingen, nog steeds. Want het is nog steeds dat wij de boodschap van de opstanding en dat we de hulp en de kracht van de Heilige Geest daarbij krijgen. En ik zeg het een beetje duidelijk, omdat wij ervaren het vaak toch een klein beetje anders. Maar dat houdt niet in dat God ons niet wil helpen om het op zijn manier te gaan ervaren. Maar dat betekent wel dat we daar ook mee aan de slag moeten. En Lucas, die heeft dat zo mooi gedaan. Je zou kunnen zeggen, Lucas had zoveel keus uit verhalen die hij kon opschrijven, maar door de leiding van de Heilige Geest kiest hij 3 verhalen uit. Het verhaal wat we net gelezen hebben over de vrouwen die bij het graf komen, de steen weggerold zien en dat die engelen beginnen te spreken. Maar de tweede is de Emmausgangers. Dat is als twee mensen, Cleopas is er één bij name, die is ook in Jeruzalem, waren die bij de discipelen, maar die om de een of andere reden vertrekken ze uit Jeruzalem en gaan ze lopen naar Emmaus. En dat is ongeveer 18 kilometer weg van Jeruzalem. En dan zijn ze aan het lopen en dan komt Jezus naast ze lopen. Gaan we zo zien. Als ze dat op een gegeven moment meemaken, dan ontdekken ze op het eind pas dat het Jezus was die met ze meegegaan was en aan het vertellen was. En dan denken ze van, ja, de Heer is opgestaan dus. Hè? Dus zij gaan weer terug naar Jeruzalem om met Petrus en Johannes, maar uiteindelijk, op dat moment is hij al aan Petrus verschenen. Dus ook al aan Petrus. En dan zijn ze bij elkaar en praten daarover. Wat betekent dit nou voor ons? En dan staat Jezus in hun midden, zegt Lucas. Nou, dat zijn 3 verhalen die niet zomaar toevallig daarin staan. Het verhaal wat Lucas vertelt tussen Pasen en het moment dat de discipelen geroepen worden om in hun bestemming te gaan wandelen, dat is heel bewust gekozen. En ik zou daar eigenlijk over willen zeggen, het eerste is dat de vrouwen, en die lopen echt voorop, die volgen hun hart. Die missen Jezus, die missen de persoon Jezus. En die gaan op zoek. Ja, ze denken alleen maar een dood lichaam te vinden. Maar ze houden zoveel van wat Jezus gedaan heeft, dat ze hem willen eren met die oliën, die welriekende oliën, voor zijn lichaam. Maar dit is wel de goede houding. De goede houding is om op zoek te gaan naar de levende Jezus. En mensen, de levende Jezus, die wil zoveel meer gaan doen in ons leven als, dat weet ik zeker, ik weet niet eens wat er in jullie leven gebeurt, maar ik kan nu al zeggen, hij wil veel meer doen als dat het jullie beseffen. En wat ik besef hoor, ik bedoel, ik sta hier niet. We zijn met z'n allen leerlingen wat dat betreft. Dus dat het eerste is eigenlijk dat ik loop een beetje vooruit op, maar dat maakt niet uit. De vrouwen, ik moet het ook allemaal in een half uur. De vrouwen, die staan er, hebben erbij gestaan toen Jezus stierf. Dat staat er. Ik meen in een ander evangelie, maar het kan ook in Lucas, ze hebben erbij gestaan. En wat gebeurt er als jouw ogen iemand zien sterven? Dan kan je niet anders als het ware in je hele systeem denken, ja, vervolgens is dat lichaam dood en kan ik dat ergens opzoeken waar ze dat neergelegd hebben. Het is eigenlijk heel logisch. Toch zegt die engel tegen de vrouwen, wat zoek je de levende onder de doden? En nou een vraag aan jullie. Doen wij dat ook niet vaak? De levende onder de doden zoeken. Doen wij Efeze 2. Wat staat daar? Dat deze wereld en de mensen die in deze wereld leven, dat die onder een macht van de boze zijn en gaan naar de loop van deze wereld. Zijn verblind en leven op een manier alsof God niet bestaat. Wij christenen zijn opgewekt, staat er dan in Efeze 2. En wij hebben een plaats in de hemelse gewesten. En Paulus zou zeggen, en gij geheel anders, Maar zijn wij echt zo geheel anders? Is het niet zo dat we heel veel dingen, als het ware, gewoon ja, ook beredeneren? En dat we op die manier eigenlijk de mogelijkheid voor God om op zijn manier in ons leven te komen en zijn werk te doen, om dat als het ware niet eens voor open te staan. He, dat we de levende, dat we Jezus zoeken bij de doden. En dat we niet zeggen, dit is de opgestane Heer. Hij staat boven alles wat deze wereld inhoudt. Dus ik moet hem niet gaan beperken met mijn verwachtingen. Doordat ik denk als mensen die niet geloven in Jezus. Ga jezelf maar eens vergelijken. En wij mogen geheel anders zijn. Wij mogen echt wonderen verwachten van God. Echt wonderen verwachten. En het eerste wonder is natuurlijk dat we in Jezus geloven. Want dat kan eigenlijk alleen maar doordat het wonder gebeurt. Dat we van boven geboren worden. He, dat de Heilige Geest ons die wedergeboorte geeft. Ik neem aan dat jullie die boodschap heel goed kennen. Dus Paulus zegt ook ergens van zoek de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op de aarde zijn. Dat gaat er niet om dat we altijd maar geestelijk bezig moeten zijn. Maar dat gaat er wel om dat mensen, wij zijn tot leven gebracht. Mensen, wij zijn in het koninkrijk van God. Wij zijn anders omdat we aan Gods hand mogen wandelen. En dat kun je in handelingen ook zien. Mens, wat hebben die een verandering tot stand gebracht. Maar dat is één, dat is de vrouwen. Dan heb ik het over de Emmausgangers. Even kijken hoe ik dat in het kort kan zeggen. De Emmausgangers. Dat is op zich wel komisch natuurlijk. Want die zijn met elkaar in gesprek, wat er allemaal gebeurd is. En een paar dagen geleden is Jezus gestorven. En daar zijn ze helemaal van kapot. Ze vertellen ook aan Jezus, als hij je ernaar vraagt, want hij gaat ze ernaar vragen, dat is hartstikke komisch, hij loopt naast ze. En hij zegt, waar zijn jullie mee bezig? Wat houdt jullie zo bezig? En dan zegt Kleopas, ja, ben jij dan de enige die dat niet weet? Natuurlijk weet hij het, want hij is de hoofdpersoon geweest, Jezus. Maar hij laat het niet merken, want er is een soort bedekking over die twee mensen. Dus ja, ben jij de enige die het weet? Die het niet weet? En dan vraagt Jezus ook nog, van wat dan? Dat is wel heel apart. Maar hij doet dat om een reden. Hij doet dat echt om een reden. Want vervolgens gaat Kleopas zeggen, ja, we verwachten, wij hebben een profeet gezien en we wisten dat hij van God kwam en hij heeft zoveel mooie dingen van God laten zien. En nou is hij door de leiders gewoon overgeleverd aan de Romeinen. En hij is gedood. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? We snappen er helemaal niks. We verwachten zo een oplossing van God. Wij geloven in de schriften. Wij lezen Exodus, Leviticus, Numeri. We lezen die jaar op jaar. En we snappen dat die Jezus die er was, dat die daar iets mee te maken hebben. Maar wij snappen er helemaal iets meer van. Kan ik me voorstellen. Zitten wij soms ook niet zo in elkaar? Dat we Gods woord aan het lezen zijn. Ja, met ons verstand snappen we het wel. Maar nou, als we het gaan betrekken op ons eigen leven. Dat Jezus zegt, maak je geen zorgen. Want morgen brengt weer nieuwe zorgen, dus wees alleen maar verwacht dat God vandaag voor je zorgt. En dan komt de volgende dag en dan gaat hij ook weer voor je zorgen. Weet je, dan zou je redeneren van ja, dat is makkelijk. Maar het staat wel in de Bijbel. Het staat wel in de Bijbel. En het feit dat als wij alleen maar gaan redeneren van dat is makkelijk, terwijl we niet zeggen van wat raar. Het staat in de Bijbel en ik beleef het zo anders. En ik redeneer zo anders. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een. Daar moeten we moeite mee hebben. Want God wil door zijn Bijbel zijn werkelijkheid in ons leven brengen. Bid en je zult ontvangen. Is het dan zo dat als we één keer gebeden hebben, dat we zeggen, nou, het komt niet, dus het zal wel niet. Misschien moeten we het maar niet zo letterlijk nemen, wat er in de Bijbel staat. Maar dan ga jouw leven niet veranderen. Dan ga jij nooit in je bestemming kunnen wandelen. Want jouw bestemming ligt in Gods woord. En dat ontdekten de Emmausgangers ook. Want wat ontdekten die? Jezus begon met ze te praten over, ja maar jongens, dat wat gebeurd is, dat staat gewoon in de Bijbel. En hij begon te vertellen over Mozes. In Deuteronomium staat, er zou een profeet opstaan. In Psalm 22 staat geschreven van, ze verdeelden mijn kleren en over mijn mantel zullen ze het lot werpen. Zijn beenderen worden niet gebroken. Dat zal hij ze allemaal verteld hebben. En weet je wat er bij die Emmausgangers gebeurde? Want opeens zagen ze dat het woord van God en hun leven wel degelijk bij elkaar horen. Begrijp je wat ik bedoel? En wij zijn zo geneigd om als het ware, ja, wel met Gods woord bezig te zijn, maar het boek gaat dicht en we gaan ons eigen leven weer leiden. Maar het moet de autoriteit worden in ons leven. Want als het niet die autoriteit wordt, als we niet beginnen met in de eerste plaats het te verwachten dat de levende niet onder de doden is, dat wij andere mensen zijn en dat we dingen van God mogen verwachten. Hè, dat we niet in eerste instantie moeten natuurlijk wel luisteren naar wat een arts zegt over de diagnose van ons lichaam, maar het is niet het laatste woord. Want God is een geneesheer. Hey, om maar een voorbeeld te noemen. Er zijn zoveel van die dingen. Depressie. En ik heb pilletjes van de dokter gehad. Ik ben bij de psycholoog geweest. Maar depressie kan ook gewoon te maken hebben met de aanwezigheid van zeg maar een demonische schaduw in ons leven. En Gods woord zegt hoe we daarmee om moeten gaan. Wegsturen die hap. En ze gaan nog ook. Ik heb dat regelmatig meegemaakt. Dat je gewoon een macht bindt. Maar Jezus heeft dat ook gezegd. Jullie zullen demonen uitwerpen. Ja, als we zulke dingen tegenkomen, dan kunnen we zeggen van, nou, dat vind ik allemaal heel moeilijk. Maar we moeten ermee worstelen. En Jezus deed dat bij Kleopas en de zijnen. Want hij begon ze te tergen. Van ja, maar wat dan? Wat is er dan gebeurd? En toen begonnen ze hun verhaal te vertellen. Van, er klopt helemaal niks meer van. We begrijpen het niet meer. Wat we meegemaakt hebben, de Bijbel, dat hoort helemaal niet bij elkaar. En dan zet Jezus het in het goede perspectief. Doordat hij het woord verkondigt. Snap je? Mooi. Het woord van God omvat ons hele leven. Schitterend, toch? Om dat te weten. Maar het is wel een worsteling. En die worsteling moeten we aangaan. We moeten gewoon tegen de Heer zeggen van, Heer, ik heb hier zo moeite mee wat hier staat. Want ik ervaar het zo anders. En dan kan God beginnen. Maar als we het bij wijze van spreken gewoon zo dicht laten, dan leven we wel met de Bijbel, omdat we stille tijd houden. En Gods woord werkt natuurlijk wel een beetje. Maar echt in zijn woord wandelen, in de bestemming van waartoe God ons geroepen heeft, in het verlengde van Petrus, Johannes en de zijnen. Ja, dat is toch wel weer wat anders. En toch mogen we die uitdaging aangaan. En dat zie je dus in dat laatste verhaal, dat Jezus, zeg maar, begint om ze duidelijk te maken hoe ze in die bestemming kunnen wandelen. Maar toen ik deze drie verhalen las, zag ik hoe Lucas het ook voor ons dus opbouwt. Als wij helemaal gericht zijn op een manier van denken en we gaan God zeg maar zo klein maken, omdat onze verwachtingen door onze redenaties zo klein God maken, maar ook nog eens een keer door onze ervaringen en door onze gevoelens maken we hem nog kleiner. Hij bevat de hele wereld. Hij was er voordat hij de wereld schiep. En hij zegt, ik ben met jullie in Matteüs 28. Dan moeten we hem niet zo klein maken. Dan moeten we de levende niet bij de doden zoeken, maar daar. Dus daar begint het bij. Die verwachting die we hebben van God. En dan vervolgens dat we Jezus zoeken in zijn woord. In zijn woord. We gaan nou eindelijk dat maar eens lezen. Anders heb ik het helemaal voor niks gemaakt. Lucas 24, vers 4 tot 8. We hebben het net gelezen. En nou zou ik aan jullie willen vragen. Willen jullie nou eens kijken in die tekst? Zoveel blaadjes hier. Waar heeft het woord van God een functie in deze drie stukjes? Dat is 1. Waar zien we Jezus handelen? Dat is 2. En 3 is, waar zien we de Heilige Geest handelen? Zo, dat is heel wat. Het woord, Jezus, de Heilige Geest. Dat is nog wel goed te onthouden. There we go. Lucas 24, vers 4 tot 8. Even kijken of ik er... Ja, eentje verder. Ik moet erop vertrouwen. Als jullie zeggen van je leest nou iets wat wij helemaal niet zien, dan hoor ik het wel even. Maar het zou moeten werken zo. Zo is het ook met geloven. Niet en vertrouwen dat het zo werkt. En het werkt nog ook. Soms moet je moeder eens even op wachten, maar het werkt. Zoekt en gij zult vinden, het werkt. Soms moet je er wel wat voor doen. En moet je er behoorlijk wat voor doen, maar het werkt. Plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen. Nou, we weten al dat dat de dames zijn. Zij werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Oh, ik vergeet het weer. Zeg dan wat? Oh, jij hebt het gedaan. Oh, fantastisch. Dan moet ik weer terug. Oh, dat is misschien wel makkelijker als jij het doet. Want ik ben wat dat betreft geen multitasker. Als ik geconcentreerd ben op wat ik volgens mij moet zeggen, dan valt de rest uit mijn handen. Hé? Nee. Ja, en de vrouwen die gaan het dan aan de 11 en de anderen vertellen. En dan weten we het, hè, in de MBV die jullie lezen, daar staat dan dat het kletspraat is. Zeggen de discipelen en dan gaat Petrus kijken en die is verwonderd. Oké, daar gaan we dan. Hebben jullie het onthouden? Wat je voor jezelf, ik kom er zo op terug hoor. Dus dan vraag ik aan jou om gewoon de volgende te doen. Dan zeg ik elke keer volgende, als dat duidelijk is. Toen zei hij tegen hen, nu zijn we bij de Emmausgangers. Dus Jezus loopt naast ze, ze weten niet dat hij het is. En dan gaat Jezus tegen ze praten. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak de zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Dan lees ik nog 1 stukje verder. Want dan staat er ook nog in Lucas dat Kleopas en zijn metgezel tegen elkaar zeggen, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Dat is nog een hele belangrijke die ik vergeten ben erop te zetten. Dan gaan we naar nummer 3. Lucas 24, oh, die hoef ik niet meer te pakken. Hij zei tegen hen, moet ik even toelichten. Jezus komt in hun midden en hij zegt, vrede zij u. Op het moment dat hij dat doet, worden ze juist hartstikke bang. Dat is ook heel apart. Weet je, soms kan ik zo de rust van God ervaren en de onrust in mezelf. En dat die vrede van God helemaal nog in mij moet neerzinken voordat ik echt die vrede pak. En dat is met die discipelen ook. Ze schrikken zich rot. Opeens staat Jezus, die zegt, vrede zij u. Nou, ze ervaren helemaal geen vrede. Ze zijn verbijsterd van angst, staat er in de MBV. En als ze ontzet zijn en twijfelen, dan zegt Jezus, kijk nou maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het echt. En als jullie het niet geloven, voel maar, zegt hij ook nog. Op dat moment is het nog steeds niet helemaal duidelijk voor ze, oh, maar dit is echt Jezus. Dus dan zegt hij, hebben jullie wat te eten? En dan geven ze hem een vis en dan eet hij die. En dan gaan we verder. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven en dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Ze zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn kleed. Hebben we dit 3 verhalen, gaan we kijken in hoeverre jullie het herkend hebben. Ik heb een schemaatje gemaakt, dat staat op de volgende bladzij. Het woord in het eerste verhaal. Het woord is eigenlijk wat Jezus tijdens zijn bediening gesproken heeft. Want de engel zegt, dat heeft hij jullie toch verteld toen hij nog onder jullie was, dat hij zou lijden. Het woord, het onderwijs wat Jezus gegeven heeft, is natuurlijk ook gewoon het woord. Dus we herkennen hier het woord. Is Jezus in dit verhaal duidelijk? Nee, die is afwezig. Soms is Jezus ook in ons leven, in onze beleving, in ieder geval afwezig. Weet je waarom dat is? Lees Hooglied maar eens. Het verlangen van de bruid wordt alleen maar groter. He, een meisje dat verliefd is, op een gegeven moment een serieuze relatie krijgt, dat er ook trouwplannen zijn enzovoort, dan wil je eigenlijk elke dag bij zo iemand zitten. Maar er is een vakantie gepland en een van beiden is een week weg. Nou, in die week ga je nog meer verlangen dat die ander bij je is. En zo werkt Jezus ook. In ons leven, want hij wil dat we gaan beseffen dat hij het doel van ons leven is. En dat zie je dus hierin ook terug. Hè? De vrouwen, die krijgen in ieder geval de verwachting van jullie zoeken Jezus. Nou, zoek hem maar, want je gaat hem vinden. Snap je? Dat zit erin. En wat doet de Heilige Geest? Die zorgt ervoor dat ze herinneren wat Jezus gezegd heeft. Dat konden we in het verhaal ook zien. En dat zegt Jezus ook in Johannes. Van de Heilige Geest zal mijn woorden in herinnering brengen. Dat is 1. Dan gaan we naar de tweede. En dat is het verhaal van de Emmausgangers. Nou, wat hebben we daar van het woord gezien? We hebben gezien dat Jezus het woord aan ze uitlegt. En dat hij de profetieën over het lijden van de knecht aan ze vertelt. Blijkbaar is dat ontzettend belangrijk. Blijkbaar is het woord van God de ruggengraat van elke christen. Blijkbaar zijn die schriften, omdat Lucas er zo vaak op terugkomt, zo gigantisch belangrijk in ons leven. Op een gegeven moment Ik weet niet of jullie, ja, je zult het verhaal kennen van dat Jezus de gelijkenis over Lazarus vertelt. En dat wil ik toch even aan jullie meegeven. Hij vertelt de gelijkenis over Lazarus. Lazarus is een arme man en er is een rijke man en die zorgt helemaal niet voor Lazarus. En Lazarus is een gelovige, maar hij is arm. En hij komt op een gegeven moment aan de goede kant van het dodenrijk. Want dat is natuurlijk voordat Jezus stierf. En die rijke man die komt aan de andere kant. En die rijke man die vraagt dan op een gegeven moment aan Abraham. Moet je nagaan, die vraagt aan Abraham. Abraham, kan die arme man niet weer tot leven gewekt worden, zodat hij mijn familie kan gaan vertellen dat ze moeten geloven in God? Dan komen ze niet daar waar ik kom. En dan moet je kijken wat Abraham dan antwoordt. Daar schrikken wij ook van als gelovige christenen die zo soms met het woord omgaan. Want dan zegt hij van, als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, dan zullen ze ook niet luisteren als iemand uit de doden opstaat. Dus als wij denken, ik ga pas geloven als ik grote wonderen zie, doe het niet, want je hebt het woord van God gekregen. En dat is alles wat je nodig hebt. Ik zeg het een beetje fel, maar ja, zo ben ik even vandaag. En dat zal een reden hebben, dat weet ik ook niet. Soms breng ik een boodschap heel rustig. En nu even een beetje pang. Maar ik geloof wel dat we wakker moeten worden. En dat ervaar ik wel, hè, met elkaar. Wat zie je bij Jezus? Jezus is nog steeds verborgen in het verhaal van de Emmausgangers. Hij loopt naast ze, maar incognito. Ze zien dit nog niet eens. Pas als Jezus echt de schriften zo aan ze vertelt, dat de Heilige Geest hun hart laat branden. En de Heilige Geest ook laat zien dat de schellen van hun ogen vallen en dat ze Jezus zien, daar zie je dus de rol van de Heilige Geest. Als ze dat zien, dan gaan ze het begrijpen van de schriften. Ja. En het laatste verhaal. In Handelingen, in Handelingen 1, vers 1 tot en met 4, daar staat dat Jezus in die 40 dagen dat hij nog verscheen aan de discipelen, ze heel veel verteld heeft over het koninkrijk van God. De discipelen hebben hele duidelijke opdrachten, heel veel uitleg, ook aan de hand van de schriften. En als hij ook zegt dan, de belofte van de Vader, die zullen jullie ontvangen, dan weten ze direct wat hij bedoelt. Want hij heeft ze vast verteld over Joël 2, vers 28. In die dagen zal de Heilige Geest komen. En die zal uitgestort worden op alle vlees. Op iedereen die in God gelooft. Je kunt het ook zien, want Petrus, als hij zijn toespraak houdt met Pinksteren, dan heeft hij al die verhalen paraat. Is je wel eens opgevallen? Psalmen heeft hij paraat. Hij heeft Joël paraat. Ja, waarom? Jezus heeft die toelichting in die 40 dagen aan ze verteld. Met andere woorden, die voor hun waren de profetieën, zeg maar de uitleg over de taak die ze zouden krijgen. Maar wij hebben natuurlijk gewoon het Nieuwe Testament ook nog eens een keer erbij, want al het onderwijs wat zij ontvangen hebben, is door middel van brieven, door middel van evangeliën, door middel van handelingen tot ons gekomen, als het woord van God. Dus wij hebben het woord van God uitgebreid gekregen, maar moet je eens kijken hoe Jezus zichtbaar wordt in die laatste fase, als ze klaar zijn om in de bestemming te wandelen. Ze leven heel dicht met Jezus. Jezus openbaart zich als een vriend en dat zal voor Petrus nooit meer eindigen. Hij heeft ook gezegd van jullie zullen even verdrietig zijn, maar als ik dan weer terugkom, dan zal jullie vreugde niet meer ophouden. En Petrus die heeft het in de eerste brief ook inderdaad over een enorme vreugde die er in zijn leven is. Nu. Dus niet, het gaat niet over de hemel. Ja, dat gaat over de hemel op aarde. Uw wil geschieden in de hemel, daar is blijdschap. Daarom mag het ook in onze harten zijn. Dat is de belofte. Even kijken, hoe lang heb ik nog? 5 minuten? Oké, dan ga ik dat eens proberen. Is het nog... Het is te behappen? Oké. Ja. En de Heilige Geest die opent het verstand. Wij moeten niet denken. En dat zeg ik echt even heel streng. Wij moeten niet denken dat we gaan begrijpen hoe wij de werken kunnen gaan doen die Jezus gedaan heeft. Terwijl dat tegen de discipelen gezegd is. En wij willen zijn discipelen zijn, dus dat wordt ook tegen ons gezegd. Wij moeten niet denken dat ons dat gaat lukken. Dat de Heilige Geest ons duidelijk kan gaan maken, vaardig kan gaan maken om al die dingen te doen die Jezus deed. Een boodschap te verkondigen die harten verandert. Op te staan tegen het rijk der duisternis en mensen die overweldigd worden door boze geesten. En dat zijn er veel meer als dat ik een aantal jaren geleden dacht. Daar hebben we gezag over, daar hebben we autoriteit over. Maar wij moeten niet denken dat we dat gaan ontvangen als we die eerste 2 stappen overslaan. En de eerste stap, we weten het nog, de levende niet bij de doden zoeken, maar de levende is daar en de hemel is open. Dus let er maar eens op in je gebed, hoe je bidt, hoe is je verwachting? Is het helemaal... Gaat het door allerlei filters heen voor wat jij voor mogelijk houdt? Of durf je met je hart te geloven zoals het in Gods woord staat? God houdt ervan als we hem gaan vertrouwen in de onmogelijke dingen. Dat wil hij. Daar gaat de Bijbel over. Over het onmogelijke. Heerlijk om dat te gaan zien. Dat je op zieken de handen legt en dat ze echt gezond worden. En dat is toch onmogelijk? Je moet geopereerd worden, je hebt pilletjes nodig. Nee. Het kan ook gebeuren dat als je handen oplegt, de discipelen, daar werd het ook tegen gezegd, legt op zieken de handen en dan staat er, en wie weet worden ze genezen. Nee, dat staat er niet. En ze zullen genezen. Betekent dat die werkelijkheid heel makkelijk in bezit te nemen is? Wel, nee. Dat is echt een strijd. Echt een strijd. Maar gaan we die strijd opgeven of gaan we in dat woord staan? En in ieder geval gehoorzaam zijn elke keer als we de gelegenheid hebben gewoon maar die handen op te leggen. Laatst had ik het in de gemeente. Ik was echt moe van het preken. En daar gaan we 5 minuten. Maar goed, maakt niet uit. Iemand bij ons die zegt, ik kan mijn arm bijna niet bewegen. Ik zeg, we moeten gewoon handen opleggen. Dat staat er in de Bijbel. En dan zien we het wel. Dus we legden de handen op en we baden, Heer, kom met uw geest. Genees deze vrouw in de arm. We gebieden, arm wordt gezond in de naam van Jezus. Verschillende keren bij mensen gedaan, gebeurde niets. Nu opeens zegt ze van, ik voel Gods kracht helemaal door me heen stromen. En het lijkt wel of, ik zeg, probeer het maar eens. Hé, het gaat weer. Ik zeg, dan moeten we nog even doorbidden. Hè, want God is aan het werk. En reken maar dat ons een boost in ons leven geeft. Dat we ook zeggen van, verhip, dus het is werkelijk waar. En nou ga ik het toch met andere ogen lezen. En nou ga ik er ook proberen in te staan. En nu ga ik er ook, als het ware, er geen genoegen mee nemen als ik weer allemaal van die redenaties in mijn hoofd krijg. Van, dat kan allemaal niet en weet ik het wat allemaal, weet je wel. Of dat met teleurstelling, dat kan je ook zo sluiten voor de heerlijke beloftes van Gods woord. Snap je? Dus wij moeten niet denken dat als we, zeg maar, die eerste 2 stappen, dat we gaan verlangen naar Jezus met ons hart. Geloof is een zaak van het hart. Die vrouwen die hebben het begrepen. Geloof is een zaak van het hart. En God zoekt ons hart. Jezus zoekt ons hart. Laten we Jezus zoeken. En vervolgens ook in de schriften. Weet je wat ook, daar ga ik mee eindigen. Ook nog even een harde. En toen ik dat las, dacht ik zo. Maar af en toe merk ik dat ook. Als je iets vertelt over Gods woord. dat mensen zo gesloten daarvoor kunnen zijn. En Jezus zegt op een gegeven moment tegen Joden. Joden die in de schriften geloven. Hij zegt, jullie onderzoeken de schriften. Omdat je denkt, daar is eeuwig leven in. Hij zegt, ik ben nu naast jullie. Ik ben het eeuwige leven en jullie komen niet naar mij. We kunnen zo met de schrift bezig zijn. Zo met de schrift. En dan staat Jezus, Jezus even weg, want ik zoek het eeuwig leven. Zo kunnen wij met de schrift omgaan. Wou ik nog even meegeven. En dat is niet de bedoeling. We mogen daar Jezus in zoeken. Jezus wil daar doorheen spreken tot ons. En als we denken van, ja, weet je, zalig de armen van geest. Ach, man. Maar alles is mogelijk bij God. God kan ons eenvoudig van hart maken. We moeten het niet zelf gaan doen. We moeten er geen wetje van maken wat we in de Bijbel lezen. Alsjeblieft niet. Dat hebben we in Nederland veel te veel gedaan. Maar met wat God van ons vraagt, geeft hij ook alle mogelijkheden om het te doen. We mogen wandelen in datgene wat God voor ons voorbereid heeft. Elke dag, zo simpel is het. Maar zien we dat? Dan moeten we snappen dat we tot leven gewekt zijn. Ik ga stoppen. Ik denk dat het zo wel duidelijk is. Dank u wel. Ik ga bidden met jullie en een slokje water. Dank u wel. Heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u Lucas geïnspireerd heeft om ons eens na te laten waar wij in deze dagen wat aan hebben. Dat wij ook nu, na Pasen, staan te juichen van mijn verlosser leeft. Maar Heer, u geeft ook gelukkig duidelijke handvaten. Hoe wij in die bestemming van onze verlosser mogen leven. En ik bid dat zo toe voor mijn broers en zussen hier in de Bazuin. Ik bid dat toe voor al mijn broers en zussen, ook in de gemeente De Aar. Maar gewoon in alle kerken hier in het Westland. Heer, dat u met uw geest komt. En ons hart opnieuw opwekt. Om de opgewekte Heer boven te zoeken. En Heer, u bent niet ver weg. U bent dichtbij. U bent altijd dichtbij. Maar u wilt uzelf ook aan ons openbaren. En ik wil u zo bidden. Heer, dat we door het lezen van uw woord, want daar is uw woord zo duidelijk over, van als je in mijn woord blijft, dan zal ik mij bekendmaken aan je. Heer, we willen in uw woord leren blijven. Wilt u ons helpen als we allemaal muurtjes tussen onszelf en uw woord in hebben om dat af te breken? U wilt het, Heer. En ik wil u zo bidden, wilt u het aan ons openbaren, zodat we werkelijk in uw woord en in uw belofte kunnen leven, daaruit leven, zodat het leven stroomt naar deze omgeving. Heer, en dat we in onze bestemming kunnen gaan wandelen van op zieke de handen. En dat het hier in het Westland, in de krant, in de Westlandpost gaat verschijnen. Getuigenissen van mensen die uit rolstoelen gekomen zijn. Mensen die zo blij zijn over het feit dat ze Jezus gevonden hebben. Wil u zo bidden dat hier in het Westland en ook in de Bazuin een roep uit mag gaan door het feit dat u ons bekrachtigd hebt met de Heilige Geest uit de hoge. Kom met uw geest, Heer, op dit moment. Open onze ogen, zodat we zien wat de schriften ons belooft, Heer. Dat wil ik u zo vragen, in Jezus' naam. Amen.